Het is een nieuw jaar en ik heb jullie nog niet eens een heel goed nieuw jaar gewenst, hè? Ja, ja dus, ik ben natuurlijk de afgelopen weken hier niet geweest. En nu zo na de jaarwisseling hebben we een afscheid van een oud jaar en gaan we een nieuw jaar in. En wat voor jaar gaat het worden? Wordt het als afgelopen jaar of staan er ons verrassende nieuwe dingen te wachten die we nooit gedacht hadden? Als we naar het wereldtoneel kijken, wel, wie had er ooit gedacht dat er in de Verenigde Staten van Amerika een afzettingsprocedure tegen de president zou worden in gang gezet? En gaat dat dit jaar ook gebeuren dat hij afgezet wordt? Of heeft hij voldoende steun binnen zijn regering? Ook tegen Benjamin Netanyahu, premier van Israël, loopt er een procedure. Ja, hij heeft zich nogal te buiten gegaan aan een aantal zaken. En het verbaasde mij dat van de week op het nieuws te horen was dat de Israëliërs nog erg in hem vertrouwen. En wat dacht je van Boris Johnson? Eerst heeft hij Theresa May weggewerkt. En nu zal dan de Brexit erdoor moeten komen. Gaat dat ook gebeuren dit jaar? Ja, hij heeft genoeg steun in het parlement, maar. En dan had Kim Jong-un, die had nog een geweldig nieuwjaarsboodschap. Hij heeft betere, nieuwe, grotere, sterkere wapens. Dat was zijn nieuwjaarsboodschap. Dus we kunnen een goed jaar tegemoet zien. Misschien kunnen jullie nog wel een aantal zaken noemen waarbij het eigenlijk om macht gaat. Daar zijn deze mensen mee bezig, hè? En misschien hebben jullie nog wel een paar dingen die u kan opnoemen. Maar één ding is zeker. Deze mannen waren of zijn nog steeds bezig met het bouwen van hun eigen koninkrijk. En zij zijn de sterren aan hun zelf gecreëerde firmament. En daar kunnen we kritiek op hebben. Misschien wel terecht en misschien wel onterecht. Maar hoe zit het met onszelf? Hebben we niet de meeste van ons de neiging om een eigen koninkrijkje te bouwen? En dat bedoel ik niet van die mensen die aan de muur van hun huis zetten, my home is my castle, want die zijn gewoon bezig met hun huis leuk maken, zijn blij met de wijk waar ze wonen of de woning die ze hebben. Dat bedoel ik niet, maar ik heb het dan eigenlijk over jezelf etaleren. Jezelf in de picture zetten, het hoofddoel is dat jij het goed hebt, dat de aandacht naar jou gaat, dat jij als het ware een bepaalde macht hebt. Ben je ook wel eens bezig met Gods koninkrijk? En als je dat vergelijkt met je eigen koninkrijkje, welk koninkrijk wil je dienen? Dat van jezelf of dat van God? En wat is volgens jou Gods koninkrijk? En ik wil allereerst met jullie gaan lezen uit Marcus, het evangelie van Marcus. Het eerste hoofdstuk, vers 14 en 15. Het gaat daar over Johannes de Doper. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Wat Jezus brengt is goed nieuws. Maar het brengen van het goede nieuws begint pas als Johannes de Doper gevangen is genomen. En de reden dat Johannes gevangen is genomen is dat omdat hij Herodes, niet Herodes de Grote, die leefde ten tijde van de geboorte van Jezus, maar een van zijn zonen, dat Herodes de vrouw van zijn broer in huis had genomen en ze leefde ook als man en vrouw. En Johannes zei van dit kan je niet doen. Dit hoort niet. En als we de tekst volgen, was deze boodschap aan Herodes een onderdeel van het goede nieuws dat hij bracht. Maar je weet wat er kan gebeuren als je mensen aanspreekt op hun gedrag dat volgens Gods woord niet door de beugel kan. Je kan, of ja, je loopt de kans om je vrijheid te verliezen, dat je vrijheid van je vrijheid wordt beroofd. En dan heb ik het over de vrijheid van meningsuiting, maar ook het beroven van je fysieke vrijheid. Want dat gebeurde bij Johannes. In die zin verwacht ik binnen 5 jaar ook in Nederland zaken die gaan spelen. Als ik kijk naar wat er bijvoorbeeld in Finland, de Scandinavische landen gebeurt, in de Engelstalige wereld, Engeland, Canada, Amerika, hoe daar christenen, evangelische christenen, bijbelgetrouwe christenen, laten we ze zo noemen, onder druk worden gezet. Een tijdje geleden zat ik op Facebook en dan zag ik van een collega een discussie onder zijn account gaan. En de discussie was tussen bijbelgetrouwen en tussen degene die de regenboog van ons hebben gestolen en een kwart van het alfabet zo'n beetje geconfiskeerd hebben. En het begint met LHB en dan nog wat. En ik volgde die discussie en op een gegeven moment dacht ik van ik ga wat vragen stellen. En één reageerde erop en uiteindelijk heb ik een vraag gesteld van ja maar hoe zit het nou als zaken gebeuren? Nou was het, als iemand beschadigd wordt door de overtuiging van een behoudend christen, en ik ben zelf een behoudend christen, als iemand daardoor overtuigd wordt of beschadigd wordt, dan zou er een consequentie moeten zijn dat die persoon voor de rechter zou moeten gedaagd kunnen worden. En dit waren allemaal christenen onder elkaar. In ieder geval, laat ik zeggen, kerkmensen onder elkaar. Christen is misschien een groot woord, maar kerkmensen onder elkaar. En ik vroeg door van, ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren? Wat is de strafmaat? En de strafmaat zou moeten zijn dat als diegene die beschadigd is dat aandraagt, dan moet de psychologische hulpverlening, de therapie, die moet vergoed worden. Dus de rechter moet die uitspraak doen. En ik heb de volgende vraag niet gesteld. Van wat nou als die niet kan of wil betalen? Ja, dan is er nog maar één oplossing, hè? En ik ben gestopt met die discussie. Ik heb hem niet gesteld, ook die vraag. Maar ik was verbaasd over, zeg maar, de felheid. En ik verwacht, als ik de ontwikkelingen zie in Europa, in de westerse wereld, dan verwacht ik dat binnen 5 jaar nou ja, er rechtszaken gaan komen tegen mensen met de overtuiging die ik heb. En dan niet vanuit buiten de kerk, maar van binnen de kerk uit. Dat dat in gang wordt gezet. De mensen in Jezus' tijd omschreven het goede nieuws dat hij bracht als volgt. Een nieuwe leer met groot gezag. Het interessante is dat dit gebeurt nadat Jezus een demon of meerdere demonen heeft uitgedreven bij een man in de synagoge. En de synagoge is eigenlijk de voorloper van de kerk. Dus als je het heel snel vertaalt zou je kunnen zeggen, er was iemand in de kerk met een demon of meerdere demonen. En die werden uitgedreven. En weet je wat de demon, de onreine geest, het waren er trouwens meerdere, zei, dat staat in Markus 1 vers 24... Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. En het lijkt heel erg op wat gebeurt in Matthäus 8, vers 29, waarin de demonen spreken over het pijnigen voor de tijd. Dus waar het in Marcus over vernietigen gaat, gaat het daarin over pijnigen voor de tijd. En ik kom daar aan het eind van de preek op terug. Het is goed nieuws dat mensen bevrijd worden van demonen. De mensen in Jezus' tijd verbonden dit met de nieuwe leer die Jezus bracht. Er is overwinning over Gods en onze tegenstander. En die nieuwe leer is goed nieuws. Tegelijk kan het ook betekenen dat je tegenslagen kan moeten verwerken. Johannes de Doper, wiens boodschap vergelijkbaar was met die van Jezus, Jezus goede nieuws, werd ervoor gevangen genomen, omdat hij een leider aansprak op zijn gedrag, wat weer een onderdeel was van dat goede nieuws. En het kostte hem de kop, letterlijk. Maar wat is goed nieuws? Wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is, de tijd is aangebroken, want het koninkrijk van God is nabij. Johannes de Doper zegt hetzelfde in Matteüs 3, vers 2. Kom tot inkeer, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus zegt hetzelfde. Kom tot inkeer, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Op een gegeven moment zendt Jezus zijn 12 discipelen, dus inclusief Judas, erop uit om het goede nieuws te verkondigen. En dan staat er in Matteüs 10, vers 7 en 8 het volgende. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Net als in het evangelie van Marcus is er een verbinding tussen het evangelie, dat goede nieuws dat verkondigd wordt, en het uitdrijven van demonen, en ook nog genezingen en opwekken van doden. Op een ander moment zendt Jezus 70 van zijn volgelingen erop uit met een vergelijkbare opdracht. In Lucas 10 vers 9 staat dan, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Hier in Lucas staat, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Dat is voltooide tijd. In die andere keren staat, het is nabij. Nou, hoe zit dit? Het Griekse woord wat voor nabijheid en bereikt, zeg maar, gebruikt wordt, is een woord wat hetzelfde is. Het is gewoon hetzelfde woord. En dat woord betekent zowel aanvangen als voltrekken van een bepaalde gebeurtenis. En dat is ook meteen de ambivalentie van de kerk. Ze leeft al met het koninkrijk van God, als wel dat ze het nog verwacht. Het is al begonnen en het moet nog aanvangen. En dat toont meteen ook de vrijheid die we hebben als het gaat over genezingen, uitdrijven van demonen en opwekken van doden. Het is al mogelijk en tegelijkertijd staan we aan de aanvang ervan. Het nu al en nog niet schept ruimte om voor ons gevoel te falen met ons gebed. Want als we het verlangde niet bereikt hebben, is er wel een aanvang mogelijk van het doorbreken van Gods koninkrijk. Nou, ik denk dat het ongeveer een maand geleden was dat er op internet een berichtje rondging van Kelly Heiligenthal, een van de zangleidsters van Battle Music, liedzangeressen van Battle Music. En zij vroeg om te bidden voor hun dochtertje. Dochtertje was 2 jaar en was overleden. En ze zeiden, op internet kon je dat allemaal lezen, dat zij geloofde dat het leven van dit kind nog niet voltooid was, dat God nog een plan had, dat er nog dat een verder leven nodig was voor dit kind. En ze riepen mensen wereldwijd op om ervoor te bidden. Miljoenen mensen. En toen ik het las, dacht ik van, wat nu als het niet gebeurt? Willemien en ik hebben een miskraam meegemaakt. Dat hakt erin. Dat komt heel diep binnen, zeg maar. Maar dit kind was al 2 jaar. En dat is nog veel zwaarder. En dan ga je verder doordenken en denk je van, ja, maar als ik in de Bijbel lees dat Jezus, die doet het ook bij een paar mensen. Hij geneest heel veel, maar er zijn maar een paar mensen die uit de dood opstaan, zeg maar. En dan is het eigenlijk zoals bij het dochtertje van Jairus, dat Jezus zelfs mensen wegstuurt en alleen met zijn discipelen en met de ouders aanwezig is. En voor het kind bidt. En het kind staat op uit de dood. En bij Lazarus, dat is al een aantal dagen na zijn begrafenis, en dan is het met Martha en Maria, misschien nog de professionele weeklagers, die altijd dagenlang doorgingen met professioneel weeklagen. Dat was zo in die maatschappij. En wat discipelen en Jezus en meer niet. En hier wordt het wereldwijd gemaakt. En dan denk je van, wat gaat er met die ouders gebeuren? Als het niet uit de dood opstaat. En wat gaat de wereld zeggen die ons toch al christengekkies noemt? En ongeveer een week later kwam een bericht binnen dat ze hadden geaccepteerd dat het kind was overleden. En het was begraven. En ik denk nog steeds van, hoe gaat het nu met die ouders? Niet alles wat wij verlangen wordt vervuld. Hè? Het nu al en nog niet schept ruimte om voor ons gevoel te falen met ons gebed. Want als we het verlangde niet bereikt hebben, is er wel een aanvang mogelijk van het doorbreken van Gods koninkrijk in deze wereld. Tegelijk zullen we moeten erkennen dat als er op gebed genezing plaatsvindt, Gods koninkrijk zich daadwerkelijk voltrekt, aanwezig is. Maar is er niet ook een koninkrijk wat nog gaat komen? Want dat hoort ook toch bij dat goede nieuws. En daar kom ik zo direct op terug. Nou, allereerst wil ik er naartoe gaan dat het goede nieuws ons oproept tot een reactie. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. En de urgentie hiervan wordt duidelijk in Lucas 21, vers 29 tot en met 36. Hij, Jezus, vertelde hun, de discipelen, ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt. Onvoorspelbaar als een val die je dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Jezus roept zijn volgelingen op om te letten op de tekenen der tijden, zoals dat vroeger werd genoemd. Dat heeft te maken met het feit dat het koninkrijk van God nabij is. Kort gezegd, als je ziet dat het een zootje rond Jeruzalem wordt, zorg dan dat je wegkomt. En veel christenen hebben dat gedaan in het jaar 70, toen de Romeinen voor Jeruzalem stonden. Zij ontvluchtten Jeruzalem, de meesten in ieder geval wel. De generatie van toen zou het meemaken, zo'n 30, 40 jaar, en dat klopt, zeg maar. De reactie van Jezus in Lucas 21 is op de opmerking van de discipelen dat Jeruzalem zo geweldig is en de tempel zo mooi. Voor hen gold dit, wat staat in Lucas 21, vers 20 tot met 24, dat Jeruzalem vernietigd wordt. Maar als de tijd van de heidenen voorbij is, komt vers 25 tot en met 28. Wat terugslaat op de waarschuwing dat er vervolging zal zijn, dat er enorme natuurrampen zullen komen en dat het sterrenstelsel zelfs zal staan te wankelen. De ondergang van Jeruzalem was een teken van de nabijheid van Gods koninkrijk, staat in vers 31. Net zoals toen Jezus kwam en tekenen van genezingen, uitdrijven van demonen en opwekking van doden plaatsvonden. En deze nog steeds een mogelijkheid zijn. Ze zijn een teken van de nabijheid van Gods koninkrijk. Maar in vers 28 gaat het echter ook over de komst van een Gods koninkrijk op een andere manier. Een tijd ingeluid met een wereldwijde catastrofe. Tot in de ruimte aan toe, tot in het sterrenstelsel aan toe. En dan staat er dat de verlossing, de uiteindelijke verlossing, nabij is. En de wetenschap dat deze dingen allemaal staan te gebeuren, geeft ons ook een bepaalde verantwoordelijkheid. In Lucas 21, vanaf vers 33. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Vers 34 is duidelijk. Drankfeesten, waardoor je onder andere je gevoeligheid voor God benevelt en alleen bezig zijn met de zorg van het dagelijks leven, jouw eigen koninkrijkje, staat diametraal tegenover het koninkrijk van God. Bezig zijn met het koninkrijk van God. We moeten volgens de Bijbel een veranderd leven gaan leiden om voor Jezus Christus te kunnen verschijnen. Er komt een tijd dat God zijn oordeel zal vellen, dat de ruiter op het witte paard, Jezus Christus zelf, die ruiter uit Openbaringen, zijn overwinning zal halen. Het is dan de tijd dat de demonen pijn zal worden gedaan. Ze zullen vernietigd worden. Ze zullen in de afgrond gegooid worden. En er zal verlossing komen voor hen die geloven in Jezus Christus. Er zal rust, er zal vrede zijn. In Openbaringen 14, vers 6 en 7 en 12 en 13 staat het volgende. Toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Luid riep hij, heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Dan vanaf vers 12. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus. Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf op, gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de geest beaamt, ze mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hun. Er is rust, er is vrede, we mogen uitrusten. En niet omdat wij de juiste overtuiging hebben, maar omdat onze daden ons vergezellen. En hierin zie je dat het evangelie eigenlijk heel Joods is, hè? Daden en overtuigingen gaan samen. Nu zo, na de jaarwisseling, hebben we afscheid genomen van een oud jaar en gaan we een nieuw jaar in. En wat voor jaar zal het worden? Zal je dit jaar bezig zijn met Gods koninkrijk of ben je bezig met je eigen koninkrijkje? En welk koninkrijk wil je nou werkelijk dienen? En wat is Gods koninkrijk? Nou, het goede nieuws is, de tijd is aangebroken, want het koninkrijk van God is nabij. En dat nabij zijn betekent zowel aanvangen als voltrekken in het Grieks. En dat is meteen de ambivalentie van de kerk. Ze leeft met het koninkrijk van God hier en nu, als wel dat ze het nog verwacht. Het is al begonnen en het moet nog aanvangen. Het nu al en nog niet schept ruimte om voor ons gevoel te falen met ons gebed. Want als we het verlangde niet hebben bereikt, is er wel een aanvang mogelijk van het doorbreken van Gods koninkrijk. De ondergang van Jeruzalem was een teken van de nabijheid van Gods koninkrijk. Net zoals toen Jezus kwam en de tekenen van genezingen, uitdrijven van demonen en het opwekken van doden plaatsvond. En nog steeds, ze zijn een teken van de nabijheid van Gods koninkrijk. Het gaat echter ook over de komst van Gods koninkrijk op een andere manier. Een tijd ingeluid met een wereldwijde catastrofe. En de wetenschap dat deze dingen staan te gebeuren geeft ons een bepaalde verantwoordelijkheid. We moeten volgens de Bijbel een veranderd leven gaan leiden om voor Jezus Christus te kunnen verschijnen. Jezus zegt dat zelf. Dat zeg ik niet, dat zegt Jezus. En er zal verlossing komen voor hen die geloven in Jezus Christus. En er zal rust en er zal vrede zijn. Gods koninkrijk is een rijk van vrede dat gestart is toen Jezus kwam en voluit zichtbaar wordt als hij weerkomt. Gods koninkrijk is een rijk van vrede dat gestart is toen Jezus kwam en voluit zichtbaar wordt als hij weerkomt aan het eind van de tijd. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, we beseffen dat wij niet perfect zijn en dat u wel perfect bent. We beseffen, Heer, dat wij tekortschieten in heiliging, in toewijding aan u. En dat we soms gewoon maar met onszelf bezig zijn. En we hebben u nodig, Heer, om gericht te zijn op uw koninkrijk. Op uw verlangens. Op uw wil. En ik wil u bidden, Heer, dat Dat u door uw Heilige Geest in ons een vernieuwing bewerkt, Heer. Een herstel van het plan wat u met ons hebt, Heer. En u bidden dat we standvastig zullen zijn, Heer. Als we langzamerhand naar een tijd toe groeien, Heer, waarin uw komst nabij is. Heer, help ons te vertrouwen op u. Help ons om te staan voor uw evangelie. Help ons om uw liefde te betonen aan de wereld om ons heen. Dat bid ik u in Jezus' naam, Heer. Amen.